Goed, laten we eraan beginnen. Vandaag hebben we het over de laatste filosoof die we bespreken van de 19e eeuw, en dat is de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche. Hoe moet je aan Nietzsche beginnen? Hoe moet je Nietzsche inleiden? Dat is veel moeilijker dan bij andere filosofen uit de westerse geschiedenis, zoals Immanuel Kant of Georg Wilhelm Friedrich Hegel of Wilhelm Dilthey, andere 19e eeuwse filosofen. Want Nietzsche is niet zomaar een filosoof. Nietzsche heeft een reputatie. En als je een idee wilt krijgen van die reputatie, is er denk ik iets heel vermakelijk en ook nuttig om te bekijken. En dat is een kleine sketch die de Britse komiek Ricky Gervais heeft gemaakt. Ricky Gervais is bekend van The Office en heeft ook een aantal heel goede stand-up comedy shows. En in één daarvan, een van zijn shows, ik denk van een jaar of vijf terug, zit een kort stukje over Hitler en Nietzsche. Het is hilarisch. Het is hilarisch, want Ricky Gervais beeldt zich in dat er een soort ontmoeting is geweest tussen Nietzsche en Hitler, waarbij het erop neerkomt dat Hitler gewoon een aantal van de ideeën van Nietzsche een beetje verkeerd begrepen zou hebben. Het resultaat is dan de Holocaust. En dat toont perfect, in al zijn hilariteit en al zijn absurditeit, toont dat perfect de absurditeit van de situatie. Namelijk dat Nietzsche een aanstoker zou zijn geweest van nazisme. Want het is nog altijd de reputatie die hij met zich meedraagt. Dat Nietzsche een soort van inspiratiebron en dus onrechtstreeks een verantwoordelijke zou zijn geweest van de Holocaust. En dat is nogal bij het haar getrokken. Inderdaad, dat is het clichébeeld, maar daarmee herleid je Nietzsche meestal tot een paar one-liners, zoals de dood van God of de Übermensch, die dan, ja, zogezegd, desastreuze gevolgen zouden hebben gehad. Ricky Gervais toont heel mooi wat de absurditeit van die redenering is, en daarom is het zo grappig. Het gegeven op zich is natuurlijk al volstrekt onrealistisch. Toen Nietzsche overleed in het jaar 1900, was Adolf Hitler nog een kleine jongen. En ja, daarnaast, het feit dat de nazi's zich op Nietzsche hebben geïnspireerd, zegt eigenlijk meer over het nazisme dan over Hitler, denk ik. Nu, ik wil het ook niet evenmin toedekken. Er zijn problematische passages in het werk van Nietzsche. Nietzsche was bijvoorbeeld geen democraat. Nietzsche had een zeer sterke wantrouwen, om niet te zeggen zelfs een soort minachting, voor de democratische samenleving waarin alle mensen worden geniveleerd, worden gelijkgemaakt, volgens hem. Nietzsche was ervan overtuigd dat mensen van nature ongelijk waren en dat een staatsvorm die een soort van bovenaf een soort gelijkheid oplegt, een slechte staatsvorm was. De vraag is natuurlijk wat Nietzsche daar persoonlijk over dacht en wat hij zag als de ideale politieke vertaling van zijn ideeën. Daar heeft hij zich niet over uitgesproken. Meer nog, Nietzsche was geen politicus. Nietzsche was een filosoof, een cultuurfilosoof. Ik vind het zelfs al een beetje ver gaan om hem een politiek denker te noemen. Nietzsche filosofeert over culturen eerder dan over politiek. Hij doet zeer weinig zijn uitspraak die hij doet over het Europa van zijn tijd, zijn uitspraken over de Europese cultuur van zijn tijd, en niet over de Europese politiek van zijn tijd. Dus het is zeer ambigu. Het werk van Nietzsche is eigenlijk fundamenteel meerduidig. Het is ambigu. Bijvoorbeeld, Nietzsche was zeker geen antisemiet. Er zijn zeer genuanceerde en zeer veelzijdige uitspraken over Joden, over Joodse cultuur, in zijn werk te vinden. Er is inderdaad een soort ideaal of een soort idee van een übermensch aanwezig, maar alles behalve een übermensch in de zin van een fysiek sterker ras of een superieur ras, dat dan van nature zou geroepen zijn om te heersen over andere rassen. Dat idee is zeker niet aanwezig in zijn werk. Dus de kwestie is behoorlijk netelig, behoorlijk stekelig, en dat zorgt er dus voor dat Nietzsche, hoewel hij volgens mij zeer actueel is als filosoof, tegelijkertijd altijd een beetje lastig blijft als filosoof. Je moet het erover hebben. Je kunt Nietzsche niet zomaar ter sprake brengen. Nietzsche is een beetje zoals Martin Heidegger. Je kunt niet omheen die associatie met nazisme, hoewel Heidegger op een heel andere manier aan nazisme natuurlijk gelieerd is als Nietzsche, moet je het daar toch altijd even over hebben, over hoe het daar precies mee zit. En wat het dan zegt over het werk van die filosoof. Nu, in het geval van Nietzsche is er meer dan enkel zijn ideeën over de Übermensch en zijn ideeën over ongelijkheid. Er is ook een ander thema dat ik eigenlijk nog veel belangrijker vind in zijn werk, als we het dan hebben over de actualiteit van Nietzsche, en dat is het thema van de dood van God. Ik lees even een citaat voor uit een recent boek van Dirk de Wachter, de Vlaamse psychiater. Dirk de Wachter schreef: "Nadat we hem hadden gedood, zijn we Gods rol de laatste jaren gaan overnemen. In plaats van kinderen van een dode God, zoals Nietzsche ons nog omschreef aan het einde van de 19e eeuw, streven we er vandaag naar om zelf godjes te worden. We geloven niet meer in de belofte van een leven na de dood of een hemel, maar proberen die hier op aarde voor onszelf te maken, in ons eigen leven. De hemel 2.0. Of toch een poging daartoe." Einde citaat. Komt uit De Wereld van de Wachter, dit citaat, een boek van 5 jaar geleden. Wat bedoelt Dirk de Wachter daarmee juist, met dat citaat? Wat moeten we begrijpen onder de dood van God? En waarom is Nietzsche degene die dat... degene die daarvoor verantwoordelijk zou zijn? Ik vind het de moeite om daar eventjes op in te gaan, want ik denk dat dat veel zegt over onze eigen tijd en dus veel zegt over het belang van Nietzsche voor onze tijd. Het gaat over het boek De Vrolijke Wetenschap. Het is een boek dat Nietzsche voor het eerst publiceert in 1882 en daarna publiceert hij nog een tweede deel in 1887. En daar staat een beroemd geworden fragment in over de dood van God. Het is de parabel van de dolle mens. En die parabel voert hij een opmerkelijk personage ten toneel. De dolle mens is iemand die op klaarlichte dag met een lantaarn de markt oploopt. En hij roept onophoudelijk: "Ik zoek God. Ik zoek God." Nu, de stedelingen die hem omringen zijn ongelovig en ze lachen hem dus vierkant uit. Ze zeggen: "Wel, waar moeten we hem dan zoeken, jouw God? Zou hij weggelopen zijn? Zou hij misschien een boot genomen hebben naar ergens anders? Zou hij geëmigreerd zijn?" Maar de dolle mens springt tussen hen in en hij doorboort hen met zijn blik. En hij roept: "Waar God heen is, dat zal ik jullie zeggen. Wij hebben hem gedood, jullie en ik. God is dood, God blijft dood en wij hebben hem gedood. Hoe zullen wij ons troosten, wij moordenaars?" Einde citaat. Het is een beeld dat tot de verbeelding spreekt, tot de verbeelding is blijven spreken. Het is een grens hier die vervaagt tussen filosofie en literatuur, want Nietzsche articuleert zijn ideeën hier onder de vormen van een literaire parabel. Je kunt veel van Nietzsche zeggen, maar toen hij dit fragment neerschreef, was hij zeker zijn tijd ver vooruit. Dat bewijst ook de verwijzing van Dirk de Wachter. Nietzsche heeft iets wezenlijks te vertellen over het leven van de moderne mens. We slagen er niet meer in om een goddelijke fundering of een goddelijke verankering van ons leven te bedenken. En alle vorige versies die we hadden van die fundering, zoals de christelijke wereldvisie bijvoorbeeld, hebben we afgeschaft als verzinsels. Dus wat is de consequentie? Wel, zoals de Wachter het schrijft, zitten we daarmee. De dood van God is een baksteen in onze maag, is een steen die op ons ligt, een gewicht dat op ons rust. En een van de uitwegen is om de mens zelf te gaan vergoddelijken, om zelf God te worden. We geloven dan niet meer in de belofte van een leven na de dood, maar we proberen dat leven, die hemel op aarde, hier voor onszelf te creëren, in ons eigen leven. Het is maar een van de manieren waarop Nietzsche, denk ik, voor ons vandaag nog altijd relevant is, in die diagnose van het nihilisme. Nu, laten we een beetje meer context geven, wat meer achtergrond geven bij de figuur van Nietzsche en bij waar hij te situeren valt in de geschiedenis van de filosofie. Nietzsche wordt tot het vitalisme gerekend. Dat is ook gekend als de levensfilosofie, in Duits Lebensfilosophie, samen met andere filosofen zoals Wilhelm Dilthey, een andere Duitse filosoof, of de Frans filosoof Henri Bergson. Het gaat niet echt om een school. Je kunt niet zeggen dat vitalisme een bepaalde beweging was of een groepering. Ze zouden het ook zeker niet over veel eens geweest zijn, maar het is eerder een generatie. Een generatie van laat 19e eeuwse denkers die als gemeenschappelijk kenmerk hadden dat ze weinig heil zagen in het blinde vooruitgangsgeloof van hun tijdgenoten. Anders dan positivistische denkers zoals Auguste Comte, dachten zij niet dat de wetenschap de hoogste vorm van menselijke kennis was, die uiteindelijk alle levensfeiten op aarde, alle raadsels van het leven zou kunnen doorgronden. De filosofieën van Dilthey, Bergson en Nietzsche richtten zich op wat buiten de wetenschappelijke ratio valt. Bij Dilthey was dat onder meer de poëzie. Bij Bergson is dat bijvoorbeeld de menselijke ervaring van de tijd, die je niet kunt terugbrengen tot de strikt mechanische opeenvolgingen van seconden op een klok. Volgens Bergson is menselijke tijd altijd beleefde tijd, dus altijd tijdsduur, eerder dan de regelmaat en de gelijkmatigheid van de chronologische tijd, van de tijd van een klok. Bij Nietzsche is het zo dat hij vanaf het begin van zijn carrière zijn aandacht richt op de cultuurfilosofie. En het zijn met name muziek, theater, literatuur die volgens hem de filosoof in staat stellen om de stand van de Europese cultuur te peilen. Tijdens zijn analyse introduceerde hij een aantal beroemd geworden begrippen. Twee daarvan zijn het Apollinische en het Dionysische. En die twee begrippen zullen centraal staan in deze podcast. Ik ga in het vervolg van deze podcast nagaan tegen welke achtergrond die cultuurtheorie waarin die twee begrippen centraal staan, tot stand kwam. En het gaat erbij om de eerste fase van zijn leven. Dus ik zal het hier hebben over de vroege Nietzsche, de jonge Nietzsche. Niet over de Nietzsche van het boek Zarathustra, niet over de Nietzsche van de wil tot macht, maar van de eerste Nietzsche. De Nietzsche die eigenlijk nog geen filosoof geworden is. Nietzsche is tijdens de eerste fase van zijn carrière professor in de klassieke filologie, dus in de Griekse en Latijnse taal en cultuur. En gaat zich pas doorheen de eerste 10-20 jaar van zijn carrière ontpoppen, kun je zeggen, tot filosoof. Dus laat me eerst een beetje korte biografische informatie geven over die periode, over die jonge Nietzsche. Laten we naar het jaar 1872 gaan. In 1872, Nietzsche is 24 jaar oud en hij was toen nog helemaal niet de beroemde filosoof die hij jaren later, en eigenlijk pas volop na zijn dood, in het jaar 1900, zou worden. Hij was op uitzonderlijk jonge leeftijd als docent in de klassieke filologie aan de Universiteit van Basel in Zwitserland aangesteld. Het was toen, nu zou het ook uitzonderlijk zijn om als jonge twintiger professor te worden, maar toen was het minstens even uitzonderlijk. En in Basel, waar hij dus werkte en woonde, was niet zo ver over de Duitse grens in de provincie Beieren van het Duitse Rijk en het gehucht Tribschen de woning gevestigd van de toen al wereldberoemde componist Richard Wagner en zijn vrouw Cosima Wagner. En er ontstaat een vriendschap tussen de jonge professor Nietzsche en de al oudere componist Wagner en zijn vrouw. Een hechte vriendschap, trouwens. Nietzsche's eerste boek, De geboorte van de tragedie uit de geest van de muziek, De geboorte der tragedie aus dem Geiste der Musik, uit 1872, opende bijvoorbeeld met een dweperig voorwoord waarin Nietzsche het werk opdroeg aan zijn hooggeëerde vriend en vereerde voorganger. Dat zijn letterlijke citaten uit dat voorwoord. De vriendschap zou niet blijven duren. Na enkele jaren al sloeg ze om in bittere wrok. En later voegt Nietzsche een voorwoord toe aan zijn boek. De geboorte van de tragedie gaat hij nog eens opnieuw laten uitgeven door zijn uitgever. Maar nu voegt hij er iets aan toe. En dat is een mooie tekst. Die heet Poging tot zelfkritiek. En hij gaat daarin eigenlijk afvragen wie hij was. Wie hij zelf was op het moment dat hij dat boek schreef. Nu, op het moment in 1872, wanneer het boek voor de eerste keer uitkomt, bleek die vriendschap met Wagner nog uitzonderlijk inspirerend te zijn voor de jonge filoloog Nietzsche. En die trouwens hoe langer hoe meer begon te twijfelen aan zijn academische roeping. Dat kwam hem niet zo goed uit, want eigenlijk moest Nietzsche met zijn eerste boek laten zien wat hij in zijn mars had. Hij was op zo'n jonge leeftijd professor geworden, dus het eerste boek dat hij uitbracht was een soort van legitimatie, van, een soort van bewijs van zijn kunnen, van zijn academische ambities. Als je de titel leest, De geboorte van tragedie, vermoed je ook wel degelijk een grondige wetenschappelijke studie naar de Griekse cultuur. Maar dat is niet wat je krijgt. Dat is wat zijn lezers verwacht hadden. Maar het blijkt een boek te zijn dat haast geen enkele voetnoot heeft. Dat vonden zijn collega's best vreemd. Ze wilden net een boek met heel veel voetnoten, met heel veel referenties, met ja, een soort waarin hij zijn eruditie kon tentoonspreiden. En dat is niet wat we krijgen. Je komt terecht als lezer in een cultuurfilosofie van de hele Griekse oudheid. Het gaat niet alleen over de tragedie. Het gaat over alle aspecten van Griekse cultuur. Mythologie, muziek, beeldende kunst, architectuur. En zelfs in het tweede boek, de tweede helft van het boek bedoel ik, wordt het argument doorgetrokken tot het heden. Opeens gaat het ook over de hedendaagse muziek. Want Nietzsche stelt vast dat de tragedie niet alleen geboren is in de Griekse oudheid, maar daar ook is gestorven. En hij zal nu proberen te betogen in de tweede helft van het boek dat er dus in de hedendaagse periode een hergeboorte optreedt, een wedergeboorte van de tragedie, onder de vorm, jawel, van de opera's van Richard Wagner. Als zijn collega's dat lezen, vallen ze helemaal achterover van hun stoel. Want ze vallen achterover, bedoel ik. Want het is niet de bedoeling dat een klassiek filoloog uitspraken doet over de stand van de Duitse muziek in 1872. Dat was niet wat van hem verwacht werd. Dat hij daar een soort overkoepelend filosofisch argument optrekt, dat begint in de Griekse oudheid en uitkomt in Bayreuth in de jaren 1870-1880. Dat was niet, dat kunnen toch niet de ambities zijn van een filoloog. Dus Nietzsche wordt wel degelijk voor dit boek door zijn collega's uitgelachen. Hij wordt uitgespuwd. Hij heeft met zijn eerste boek niet zijn carrière gelanceerd, maar hij heeft met zijn eerste boek zijn carrière eigenlijk gehypothekeerd. En uiteindelijk zal hij na een aantal jaar ook ontslag nemen aan de universiteit. Hij gaat eigenlijk officieel op pensioen, omdat hij zware gezondheidsklachten heeft. Maar ongetwijfeld zal er ook meegespeeld hebben dat hij zich professioneel gezien, academisch gezien, onmogelijk had gemaakt. Laten we eens verder ingaan op het argument van het boek. Wat is er nu zo bijzonder aan dat cultuurfilosofische argument dat Nietzsche daar ontwikkelt? Behalve de onverholen propaganda voor de muziek van Wagner is het boek vooral bekend geworden en bekend gebleven omwille van de hoogst originele filosofie van de kunst die Nietzsche uiteenzet. Voor zijn tijdgenoot Wilhelm Dilthey was de persoonlijke levenservaring van de dichter de belangrijkste voedingsbodem voor de kunst. Voor Nietzsche ligt het anders. Nietzsche situeert die voedingsbodem eerder in een algemeen menselijke ervaring. En dat is geen positieve ervaring, zoals bijvoorbeeld bij Hegel, nog een mede-19e-eeuwse filosoof. Volgens Hegel moest de kunst het vrijheidsbewustzijn, een positieve ervaring, uitdrukken. Maar volgens Nietzsche is de ervaring die aan kunst een grondslag ligt een afgrondelijk pessimisme. Ik moet misschien een beetje uitleggen wat hij precies bedoelt met pessimisme in deze fase van zijn carrière. Het gaat over nihilisme, kun je ook zeggen. Het gaat over het inzicht in de zinloosheid van het bestaan. En daarin was hij behoorlijk origineel. Europeanen van de 19e eeuw geloofden graag dat de oud-Griekse cultuur een stralende cultuur was geweest. Gekenmerkt door, en dat is een fameuze formule, nobele eenvoud en stille grootheid. Dat is de formulering die de Duitse kunsthistoricus Johann Joachim Winckelmann had gebruikt in 1755. En het zou zeer invloedrijk blijven, dat beeld. Nobele eenvoud, stille grootheid. Dat blijft lange tijd in de 20e eeuw tot op de dag van vandaag eigenlijk nog altijd geldig. We hebben een beeld van de Griekse cultuur als glorieus, als een bloeiende cultuur, als de bakermat van de westerse beschaving. Nietzsche zegt, ja, maar er is ook tegelijkertijd in die cultuur een afgrondelijk pessimisme aanwezig. En om dat uit te leggen, vertelt hij onder meer de anekdote uit de Griekse mythologie over koning Midas en de satyr Silenus. Silenus in de Griekse mythologie is een van de dienaars van Dionysus. En er is een oud verhaal dat vertelt hoe koning Midas lange tijd in het bos jacht maakte op Silenus, zonder dat hij hem ooit te pakken kreeg. Als hem uiteindelijk toch in handen valt, vraagt de koning aan Silenus, wat is nu het allerbeste en allervoortreffelijkste voor de mens? Silenus is een goddelijk wezen, dus zal daar zeker op kunnen antwoorden. En Silenus hult zich in een koppig en onverstoorbaar zwijgen, totdat de koning hem foltert en hem dwingt om toch te spreken. En dan begint hij te lachen. Hij lacht eigenlijk Midas ongeveer uit en hij spreekt de volgende woorden. Jullie beklagenswaardig eendagsgeslacht, kinderen van toeval en kommer, waarom dwing je mij te zeggen wat je veel beter niet kunt horen? Het allerbeste is voor jou totaal onbereikbaar, namelijk niet geboren te zijn, niet te zijn, niets te zijn. Het op één na beste is echter zo spoedig mogelijk te sterven. Einde citaat. Dat is het Griekse pessimisme. En Nietzsche ziet het pessimisme als aangeboren aan de mens. Het is een uitvloeisel van zijn denkvermogen. Omdat we kunnen denken, kunnen we op het inzicht komen dat de wereld eigenlijk geen innerlijke rechtvaardiging bevat. We moeten een betekenis van deze wereld er zelf bij bedenken. En dat rationeel denken, als dat niet beteugeld wordt, leidt dat volgens Nietzsche tot uitspattingen van onze geest. Mogelijk zelfs tot suïcidegedachten, misschien zelfs tot collectieve zelfmoord. Het is op die momenten van pessimisme dat de mens zich bewust wordt van de titanische kracht van de natuur. Wat is het titanische inzicht volgens Nietzsche? Het is het besef als mens dat je enkel een klein levend wezentje bent te midden van een gekrioel van miljoenen andere levende wezens. Andere mensen, dieren, planten. En de natuur bekommert zich weinig om het individu. Integendeel, als ik met dat Dionysische inzicht worstel, dan worstel ik eigenlijk met het besef dat ontelbare wezens mij zijn voorafgegaan, die zijn geboren geweest, die zijn gestorven, en net zoals ik zelf ben geboren en zal sterven, zullen er nog ontelbare wezens na mij komen, die geboren zullen worden en sterven. En voor de natuur maakt dat weinig uit. Nietzsche zoekt hier aansluiting bij de filosofie van een oudere denker, namelijk Arthur Schopenhauer. Dat was een tijdgenoot geweest van Hegel. En Schopenhauer zei dat het gevoel van een individu te zijn de meest fundamentele illusie is die wij als mensen koesteren. Hij ontleent dat eigenlijk aan het boeddhisme. Schopenhauer is een van de eerste westerse filosofen die zeer goed de oosterse filosofie bestudeerd heeft. En uit het boeddhisme haalt hij een aantal sleutelinzichten. Schopenhauer zegt, die illusie, en daarvoor gebruikt hij weer een woord uit het boeddhisme, is de sluier van Maya. Wij geloven dat ons individueel bestaan belangrijk is, maar dat is natuurlijk een fout. Eigenlijk zijn wij maar één klein druppeltje dat deel uitmaakt van een grote stroom van het leven. In de grond van de zaak bestaat er helemaal niet zoiets als het individu. Alle levensvormen op aarde, schrijft Schopenhauer, zijn uitdrukkingen van unieke levenskracht. En Schopenhauer noemt die levenskracht de wil. Dat de wil zich lijkt op te splitsen in individuele organismen, noemt hij het principe van de individuwording. In werkelijkheid echter gaat het om de ene wil, die via talloze incarnaties zichzelf begeert, zichzelf vermenigvuldigt, zichzelf bekampt, zichzelf opvreet en zichzelf naar het leven staat. Het is een weinig rooskleurig beeld van de natuur dat Nietzsche en Schopenhauer hier ophangen, maar het sluit wel verbazend goed aan bij de tijdsgeest natuurlijk, want rond diezelfde tijd wordt er een biologische theorie uitgedacht die er sterk op gelijkt. Dat is de evolutieleer van Charles Darwin. Ook voor Darwin is de natuur weinig bekommerd om het individuele organisme. Het gaat juist om de soort. En ook die visie van Darwin gaf weinig aanleiding tot optimisme. Nu, Nietzsche gaat een stapje verder. Voor hem is de biologische kijk alleen een opstapje naar de genezing van het pessimisme. Want pessimisme is niet alleen een kwaal, het is ook iets waar we kunnen van genezen. En opvallend genoeg is die remedie afkomstig uit dezelfde bron als de kwaal, namelijk de natuur. In de hoogste vormen van menselijke cultuur, met name bij de Grieken, komen artistieke aandriften aan het licht, die de blik moeten afwenden van die pessimistische inzichten. De Grieken hebben zichzelf genezen van hun pessimisme, door kunst te maken. In de Griekse cultuur onderscheidt Nietzsche twee van die artistieke aandriften. Het Apollinische beginsel en het Dionysische beginsel. Hij ziet ze allebei als uitingen van de helende kracht van de natuur. Ze moeten de mens als het ware verlossen van de uitspattingen van zijn verstand. Met zijn verstand ziet de mens de ware aard van de werkelijkheid te goed. En als hij daarop doordenkt, dan valt de wereld uit elkaar. In losse brokken, de wereld wordt gefragmenteerd tot een betekenisloos, onsamenhangend geheel van indrukken die je niet langer kunt verbinden door een of andere zingeving. De kunst biedt hier uitkomst. En dat is volgens Nietzsche ook de superioriteit van de Griekse cultuur. De Griekse cultuur had geen achterliggende werkelijkheid nodig. Geen hogere werkelijkheid. Geen hiernamaals. Om de dagelijkse werkelijkheid van alle dag te verlossen. De Grieken hebben geen religie bedacht, maar een kunst bedacht. Om zichzelf te genezen van het inzicht in de zinloosheid van het bestaan. En die kunst, die heeft vele vormen. Je hebt Apollinische vormen van kunst en Dionysische vormen van kunst. Laat me daar nu eventjes dieper op ingaan. Het Apollinische beginsel is de artistieke kracht die werkt via de schone schijn van de droomwerelden, zoals Nietzsche het zegt. Het omvat de beeldende kunst en de vertellende of epische dichtkunst. Zulke vormen van kunst brengen de mens in vervoering door een andere, mooiere, meer stralende wereld voor te toveren. Apollinische droomwereld is niet frustrerend zoals de alledaagse ervaringswereld. Die kan ik slechts fragmentarisch leren kennen. De door de god van de zon geïnspireerde kunst daarentegen toont de werkelijkheid als een sluitend en zinvol geheel. Aan de andere kant hebben we Dionysische kunst. Het Dionysische symboliseert het moment waarop alle onderscheidingen en ordeningen van het menselijk verstand overschreden worden. De sluier van Maya wordt aan stukken gescheurd. En een dergelijke extreme ervaring van hereniging met de natuur kun je niet op een ondubbelzinnige manier beschrijven. Nietzsche stelt dat ze zowel staat voor een onpeilbaar diep afgrijs, dus opnieuw de horror van het pessimisme, als tegelijk voor een gelukzalige verrukking. De kunstvormen die je ermee associeert zijn meestal collectieve kunstervaringen, zoals dansen, zingen, muziek maken en dan vooral ritmische muziek. Eén kunstvorm waar hij bijzondere aandacht aan besteedt is de Griekse koorzang. Dat wordt ook de dithyrambe genoemd in het Grieks. Een dithyrambe is een bijzondere vorm van oud-Griekse kunst, die er eigenlijk in bestond dat men religieus geïnspireerde liederen zong met een grote groep mensen samen. Dus 20, 30, soms zelfs 50 mensen samen zongen zo'n dithyrambe tijdens religieuze evenementen. Dansten er mogelijk ook bij, maar daar hebben we niet zo'n goed zicht op. En dat ziet Nietzsche als een heel goed voorbeeld van de Dionysische kunst, omdat het natuurlijk een ervaring is waarbij je opgaat in de massa, opgaat in de groep, jezelf verliest, je verliest je individualiteit. Ontzelving zou je het kunnen noemen. Verlies van eigen identiteit. Nu, om verder te gaan, want we zijn nog altijd niet uitgekomen bij de tragedie. Het genie van de Griekse cultuur is niet alleen dat die beide aandriften op zich genomen, het Apollinische en het Dionysische, tot zulke geweldige kunst hebben geleid. Denk aan die dithyrambe, in het geval van de Dionysische kunst, maar bij het Apollinische kunst heb je natuurlijk de Griekse schilderkunst, de Griekse beeldhouwkunst, de architectuur. De Grieken zijn nog verder gegaan. Ze hebben ook een unieke synthese gecreëerd van het Apollinische en het Dionysische. En die geprivilegeerde plaats van die synthese is voor Nietzsche voorbehouden aan de Griekse tragedie. De Griekse tragedie is namelijk een kunstvorm die én beeldend én muzikaal werkt. Het is tegelijkertijd Apollinisch én Dionysisch. Aan de ene kant is het Apollinisch of beeldend, omdat er een verhaal verteld en uitgebeeld wordt door de acteurs op scène en door de poëzie, de woorden die ze uitspreken. Die woorden zijn volgens Nietzsche beeldend. Ze beelden iets uit. Tegelijk is het ook een Dionysische vorm van kunst. Want er wordt muziek gespeeld op de scène. Er staan muzikanten op de scène. Het koor is aanwezig. Het koor zingt. Het koor danst ook. Het koor onderbreekt de handeling op bepaalde momenten met een koorlied en ook een dans. Nu, dat is het hoogtepunt van de Griekse cultuur. Dat is het hoogtepunt van die legitimatie van het bestaan op een artistieke manier. Maar die tragedie is ook weer ten onder gegaan. Nietzsche verbindt aan zijn kunstfilosofie ook een historisch perspectief, net als Hegel eigenlijk voor hem had gedaan. Het is namelijk een historisch feit dat de Griekse tragedie na één eeuw al het onderspit moest delven. En dat is ook historisch gezien correct. Na de 5e eeuw voor onze jaartelling werden in Griekenland nog weinig originele tragedies geschreven of opgevoerd. Maar daaraan verbindt Nietzsche tegelijk een cultuurfilosofische diagnose. Dus dat is voor hem niet zomaar een historisch feit. Het heeft wel degelijk ook een filosofische betekenis. Volgens hem is de tragedie vermoord geweest. De synthese tussen het Apollinische en het Dionysische is verstoord geweest door de opkomst van de filosofie. En het is met name de filosoof Socrates die de overwinning symboliseert van het denken op de kracht van de muziek. Dat is een onevenwicht geworden in die Griekse cultuur. En Nietzsche benoemt dat onevenwicht als het Alexandrijnse principe. Ik citeer. Heel onze moderne wereld zit gevangen in het web van de Alexandrijnse cultuur. Haar ideaal is de met de meest verfijnde kennisvermogens toegeruste in dienst van de wetenschap werkende theoretische mens, wiens prototype en stamvader Socrates is. Heel onze opvoeding is van het begin af aan op dit ene ideaal gericht. Elke andere wijze van existeren moet zich met veel moeite een plaats zien te veroveren in de marge, als een oogluikend toegestaan, maar niet nagestreefde wijze van existeren. In bijna huiveringwekkende zin is de beschaafde mens gedurende lange tijd synoniem geweest met de geleerde. Einde citaat. Het is de heerschappij van het intellectuele over het artistieke dat tot de huidige neergang van de cultuur heeft geleid, stelt Nietzsche. Enkel een artistiek genie, dat het Apollinische en het Dionysische, dus het beeld en de muziek, het verhaal en het ritme, de held en de massa, weet te combineren. En enkel dat artistiek genie kun je met recht en reden een erfgenaam van de Grieken noemen. Daarna komt dus de tweede helft van het boek. En die hele tweede helft is, zoals ik heb gezegd, gewijd aan lofbetuigingen aan de Duitse kunstenaar die dat ideaal volgens Nietzsche heeft verwezenlijkt, Richard Wagner. En eerlijk gezegd is, denk ik, de minst interessante helft van het boek. Wat er echter blijft, is die eerste helft. En dat is een zeer originele formulering van het onderscheid tussen Apollinisch en Dionysisch. En dat blijft een filosofische en literaire krachttoer. En om deze podcast af te sluiten, wil ik graag daar een iets langer citaat uit voorlezen. Het is het citaat waarin Nietzsche probeert om het onderscheid tussen het Apollinische en Dionysische voor de eerste keer helder te krijgen. We zullen de esthetische wetenschap een heel stuk verder hebben gebracht, wanneer we niet alleen tot het logische inzicht zijn gekomen, maar ook de directe zekerheid van de aanschouwing hebben gekregen, dat de ontwikkeling van de kunst nauw verbonden is met de tweeledigheid van het Apollinische en het Dionysische. Net zoals de voortplanting afhangt van de dualiteit van de geslachten, waarbij hun eeuwigdurende strijd slechts af en toe onderbroken wordt door een kortstondige verzoening. Deze benamingen, Apollinisch en Dionysisch, ontlenen we aan de Grieken, die de diepzinnige esoterische leer van hun kunstbelevingen niet zozeer in abstracte begrippen als wel in de glasheldere gestalte van hun godenwereld aan de goede verstaander mededelen. Het feit dat ze twee artistieke goden kennen, Apollo en Dionysus, brengt ons tot de overtuiging dat er in de Griekse wereld een enorme tegenstelling bestaat, zowel naar oorsprong als naar doelstellingen, tussen de beeldende kunst, de Apollinische, en de niet-beeldende kunst van de muziek, die van Dionysius. Beide zo verschillende aandriften volgen hun eigen weg, meestal in openlijke tweespalt met elkaar, en elkaar wederzijds prikkelend tot steeds nieuwe, levenskrachtiger geboorte, om daarin de strijd als gevolg van deze tegenstelling te laten voortbestaan. Een tegenstelling die slechts in schijn door het woord kunst overbrugd wordt. Totdat ze tenslotte door een wonderbaarlijke metafysische krachtinspanning van de Heleense wil de handen in elkaar slaan. En al dus het even Dionysische als Apollinische kunstwerk van de Attische tragedie tot stand brengen. Om ons een beter beeld te vormen van deze beide aandriften, stellen we ze ons allereerst voor als de gescheiden artistieke werelden van de droom en de roes. Tussen deze twee fysiologische verschijnselen bestaat een tegenstelling die beantwoordt aan die tussen het Apollinische en het Dionysische. De schone schijn van de droomwerelden, in de schepping waarvan iedere mens een ware kunstenaar is, is de voorwaarde voor alle beeldende kunst, net zo goed als voor een belangrijke helft van de poëzie, zoals we weldra zullen zien. We genieten door intuïtieve deelneming van de fraaie gestalte. Alle vormen spreken ons toe. Niets is om het even, niets onnodig. Bij de hoogste intensiteit van deze droomwerkelijkheid hebben wij toch nog de doorschemerende gewaarwording van haar schijn. Dat is althans mijn ervaring. Voor de frequentie, ja zelfs voor de normaliteit waarvan ik heel wat getuigen en uitspraken van dichters zou kunnen aanvoeren. De filosofisch ingestelde mens heeft zelfs het voorgevoel dat achter onze aardse werkelijkheid een tweede, volstrekt andere werkelijkheid schuilgaat, en dat ook zij op schijn berust. En Schopenhauer zegt zelfs dat de gave waardoor iemand op bepaalde momenten de mensen als louter fantomen of droombeelden beleeft, duidt op filosofisch talent. Zoals de filosoof zich tot de werkelijkheid van het bestaan verhoudt, zo verhoudt de artistiek gevoelige mens zich tot de werkelijkheid van de droom. Hij ziet even nauwgezet als graag toe. Want met behulp van deze beelden vormt hij zich een voorstelling van het leven. Aan de hand van deze voorvallen oefent hij zich in het leven. Het zijn niet alleen de aangename en vriendelijke beelden die hij als gevolg van deze alzijdige openheid bij zichzelf gewaar wordt, maar ook het ernstige, sombere, treurige, duistere, de plotselinge remmingen, de grillen van het toeval, de bangelijke verwachtingen, kortom, heel de goddelijke komedie van het leven, met inbegrip van het inferno, trekt aan hem voorbij, niet slechts als een schimmenspel, want hij leeft en leidt in deze scènes wel degelijk mee, en toch ook niet zonder die vluchtige gewaarwording van de schijn. Wellicht zal menigeen zich met mij herinneren hoe hij zich ten overstaan van de gevaren en verschrikkingen van de droom bij tijd en wijle, en met succes, moed insprak met de woorden: het is een droom, ik wil hem verder dromen. Zo heb ik ook horen vertellen over mensen die in staat waren de causale lijn van één en dezelfde droom 3 en meer opeenvolgende nachten door te trekken. Dit zijn feiten die het duidelijke bewijs leveren dat ons diepste wezen, de gemeenschappelijke grondslag van ons allemaal, met intense lust en blijde onvermijdelijkheid de droom bij zichzelf ervaart. Deze blijde onvermijdelijkheid van de droomervaring is door de Grieken eveneens verpersoonlijkt in de figuur van Apollo. Apollo, de god van het beeldend vermogen, is tevens de waarzeggende god. Hij die naar zijn etymologische wortels de schijnende god is, met andere woorden de godheid van het licht, heerst ook over de schone schijn van onze innerlijke fantasiewereld. De hogere waarheid, de volmaaktheid van deze toestanden, in tegenstelling tot de slechts fragmentarische inzichtelijkheid van de alledaagse werkelijkheid, en vervolgens het diepgewortelde besef dat de natuur in slaap en droom helpend en genezend aanwezig is, dat alles is het symbolische analogon van het waarzeggend vermogen en van de kunsten in het algemeen, waardoor het leven leefbaar en levenswaard wordt. Maar ook die dunne lijn die het droombeeld niet mag overschrijden, wil het niet pathologisch worden en ons de schijn voor harde werkelijkheid verkopen, die lijn mag in het beeld van Apollo niet ontbreken. Deze afgepaste beheersing, dit gevrijwaard zijn van de meer onstuimige opwellingen, deze wijze rust van de beeldhouwer God. En zo ook zou voor Apollo kunnen gelden, zij het enigszins geforceerd, wat Schopenhauer zegt over de mens die alles beziet door de sluier van Maya. Op dezelfde plaats in zijn werk heeft Schopenhauer ons een beeld geschetst van het enorme afgrijzen, waardoor de mens wordt bevangen wanneer hij plotseling de draad van de kennisvormen van de verschijning kwijtraakt, doordat de wet van de toereikende grond in een van zijn gedaanten een uitzondering lijkt te ondergaan. Wanneer we bij dit afgrijzen de gelukzalige geestesvervoering betrekken, die ten gevolge van datzelfde teloorgaan van het principe van de individuwording uit de diepste grond van de mens, om niet te zeggen van de natuur, opwelt, dan wordt ons een blik gegund in het wezen van het Dionysische, dat we nog het best kunnen omschrijven met het woord roes. Ofwel door de invloed van narcotische dranken, waarvan alle oorspronkelijke mensen en volken in hun lofzangen gewag maken, ofwel bij de overweldigende, heel de natuur met lust doordringende nadering van de lente, worden deze Dionysische gevoelens wakker, waardoor het subjectieve geleidelijk aan volledig op de achtergrond wordt geschoven. Onder de betovering van het Dionysische worden niet alleen de banden tussen mens en mens weer aangehaald, ook de vervreemde, vijandige en onderdrukte natuur viert het feest van de hernieuwde verzoening met haar verloren zoon, de mens. Geheel vrijwillig biedt de natuur haar gaven aan en vredig komen de roofdieren van rots en woestijn tevoorschijn. De wagen van Dionysus is met bloemen en kransen overladen. Onder zijn juk schrijden panters en tijgers voort. Men verandert de ode An die Freude van Beethoven in een schilderstuk en laat zijn fantasie de vrije loop wanneer de miljoenen vol huiver in het stof kruipen. Zo kan men zich het Dionysische bij benadering voorstellen. Nu is de slaaf een vrij man. Nu worden al de starre en vijandige barrières geslecht die door nood, willekeur of brutale mode tussen de mensen onderling zijn opgeworpen. Nu het evangelie van de wereldharmonie wordt verkondigd, voelt iedereen zich met zijn naaste niet alleen verenigd, verzoend, versmolt, maar één, alsof de sluier van Maya gescheurd is en nu nog slechts in flarden langs het geheimzinnige oer-ene hangt. In zang en dans drukt de mens uit dat hij behoort tot een hogere gemeenschap. Hij heeft het lopen en spreken verleerd en maakt zich op om dansend naar hogere sferen op te stijgen. Zijn bewegingen getuigen van betoveringen. Zoals de dieren spreken en de aarde melk en honing schenkt, zo klinkt ook uit hem iets bovennatuurlijks op. Hij voelt zich als een god en loopt nu zelf net zo gelukzalig en verheven rond als hij in zijn droom de goden zag rondlopen. De mens is geen kunstenaar meer. Hij is een kunstwerk geworden. Het artistieke geweld van heel de natuur openbaart zich hier onder de huiveringen van de roes, opdat het oerene tot de hoogste bevrediging van zijn lusten geraakt. Einde citaat. Bedankt om te luisteren naar deze podcast.